Allereerst nog een mededeling, gemeente. Dat is dat aan het begin van deze week de gemeente van Katwijk aan Zee een beroep op mij heeft uitgebracht. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 47, het derde en het vierde vers. Wij willen lezen uit het evangelie naar Lucas, het laatste hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 24, vanaf het 36e tot en met het 53e vers. Lucas 24, vanaf het 36e tot en met het 53e vers. En in aansluiting zingen we uit Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10... en 10.000 sterk verdubbeld in getale. 68 vers 9, na de schriftlezing uit Lucas 24 vanaf het 36e vers. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden en zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allentijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Wij worden nu geroepen om eerst aan een tweetal kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen nu het formulier voor de kinderdoop zoals dat te vinden is achter in ons kerkboek. Formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon, Jezus Christus, inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, zuster Arise? Broeder Arise? Broeder But? Zuster But? Ouders, Gods zegen was groot in de weken die voorbij gingen. U hebt van de Heere een welgeschapen dochter mogen ontvangen. Dat geldt voor u beide als ouderparen. De Heere heeft ook zorgen willen beschamen die er waren. Gods zegen is ook groot op deze dag, dat u uw kindje ten doop mag houden. En als we met deze zegeningen zo een ogenblik naar onszelf en naar onze kinderen zien, want daar worden wij vanuit het woord van de Heere op gericht, dan moeten we bij het woord zegen er altijd een woord voorschrijven. Dat is onverdiend. Dat geldt van elke zegen. De zegen van de geboorte, de zegen van Gods sparende hand, maar zeker ook de zegen van de doop die aan onze kinderen, terwijl ze de betekenis van de doop nog niet kunnen verstaan, al mag worden toegediend. Wat betekent die doop dan? U begrijpt, daar kan ik vanmorgen maar iets van zeggen. Maar laat ik het dan vanmorgen zo mogen doen, dat de doop wil zeggen dat God ons en onze kinderen wil zegenen. Het trof me bij de voorbereiding van de preek van deze morgen, dat we zo vaak in het evangelie lezen over de zegenende handen van de Heer Jezus Christus. En dat er nadrukkelijk staat dat hij eenmaal, toen moeders hun kinderen tot de Heer Jezus Christus brachten, hen in zijn armen genomen heeft en hen gezegend heeft. Het wordt ook nog aangehaald in de klassieke woorden van ons oude doopformulier. En we zouden kunnen zeggen dat bij de doop daar iets zichtbaar wordt. Dat de Heer Jezus Christus, ouders die van zichzelf zondaren zijn, Adamskinderen. En ook hun kinderen die van zichzelf zondaren zijn, Adamskinderen. Om Christus wil zegenen. Ouders, laat dat van groot gewicht mogen zijn voor u persoonlijk en ook bij de opvoeding van uw kinderen. Dat het geopende doopvond spreekt van de onverdiende zegen van God. We zouden ook kunnen zeggen van de toezegging die de Heere hier met het water, met zijn eed wil bezegelen. Dat wil zeggen dat de Heere kan en wil en zal zalig maken. Soeverein, zeker. Want hij is aan ons mensen niets verplicht. Maar dat hij het toch naar zijn verbondstrouw wil doen. En zo bezien mag de doop dan voor uzelf en ook met het oog op de opvoeding van uw kinderen altijd een pleitgrond blijven. Heere, zegen ons en onze kinderen. Niet slechts zo dat onze kinderen voorspoedig op mogen groeien. Daar mogen we ook om vragen. En daar mogen we ook in het gebed mee werkzaam zijn. Maar zegen onze kinderen, zegen ons vooral zo, dat die eeuwige zegen van God, verdiend en betaald door de Heere Jezus Christus op Golgotha, ons deel mag zijn en ook het deel mag worden van onze kinderen. Ouders, dat is een zaak van veel gebed. En u zegt misschien, bidden moet je ook leren. Het moet je geleerd worden, inderdaad. Maar wanneer we bij onszelf ons zo vaak biddeloos weten door de zonde, de Heere kan het leren, wil het leren. Hij die kinderen zegende, en die zegenend afscheid nam van zijn kerk bij zijn hemelvaart, heeft alle schatten en gaven verworven en wil ze uitdelen aan hen die hem nederig te voet vallen. En zo, ouders, mag ik u van harte toewensen dat u en persoonlijk en met het oog op het grootbrengen van uw kinderen veel op gebogen knieën mag verkeren. Biddend om de zegen van de Heere. De zegen die hij toezegt, waarvan de doop een teken en zegel is. En de zegen die hij schenken kan en wil, door zijn woord en door zijn geest. Dat geven de Heere. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 103, het 9e vers. Daarna zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden en in aansluiting aan de bediening van de doop zingen we dan staande de zegenbede uit Psalm 134 vers 3, dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 103 vers 9, daarna de bediening van de heilige doop en dan staande 134 vers 3.
Thank you.
Hester Cornelia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lena Kaatje Cornelia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier. En willen we ook de Heere vragen om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil dat uit genade bevestigen in het leven van deze jonge kinderen. Ze zijn nog maar pas geleden geboren, zo heel jong. Onbewust van wat er gebeurt in dit plechtig ogenblik. Maar toch kinderen, schepselen van u. Zondaar, want alle kinderen die op deze wereld geboren worden, zijn zondige mensenkinderen. Maar toch ook kinderen die geboren mochten worden op het erf van uw verbond. Heere, wil dan zelf als de grote verbondsgod met uw zegen wonen en werken in deze jonge levens. Opdat het inderdaad zo mag zijn, zoals het oude formulier het ons voorbidt. Dat ze die Heere Jezus Christus, de ten hemel gevaren koning, mogen leren kennen door het werk van uw genade. Heere, wil u daartoe ook de ouders gedenken bij de opvoeding van de kinderen die u hen toevertrouwde. Wil u in deze jonge gezinnen wonen met uw geest en met uw woord. Heere, wij leven als mensenkinderen midden in de storm van de tijden, waarin zoveel op ons en onze gezinnen afkomt en de machten die niet van vlees en bloed zijn, maar de geestelijke boosheden in de lucht Satan en zijn trawanten die bezig is om wat hem ook maar mogelijk is van de kerk te vernietigen. Heere, bewaar ons en onze kinderen voor zijn listen en voor zijn lagen. En wil u geven dat wij bewaard mogen worden bij uw woord. En dat uw woord zijn kracht mag doen in onze levens en ook in de levens van onze kinderen. O zegen daartoe de opvoeding die de ouders aan deze kinderen mogen geven. Wil u hen genade geven om het van u te verwachten. Geef dat ze het niet mogen doen in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van u. En wil u hen leiden en hen zegenen. Alles schenken wat nodig is. En bovenal genade geven om te doen wat u van hen vraagt. Wil u zo met deze jonge gezinnen zijn en met alle gezinnen die tot de gemeente mogen behoren. Wij zijn allen, of we nu jonger zijn of al ouder, herinnerd aan het moment waarop ook onze naam genoemd werd, tezamen met de naam van u, o drie-enig God. Het moment van onze doop. Heere, doe ons zien dat dat nooit iets vrijblijvends is. Laat de zaak van de doop, de betekenis van de doop, op onze kinderen, op onze jonge mensen en op ons die al ouder zijn, mogen wegen. En dat het ons uit mag drijven tot de troon van de genade, omdat wat in de doop wordt uitgebeeld en verzegeld, ook persoonlijk te leren kennen en persoonlijk te doorleven. Heere, wil daartoe ook de prediking van deze hemelvaartsdag gebruiken. We worden vanmorgen geroepen om het hemelvaartsevangelie te openen, het oude hemelvaartsevangelie, wat al zoveel malen ook binnen de muren van dit kerkgebouw geklonken heeft. Geef dat we uit dit aloude woord niet alleen oude, maar ook nieuwe schatten mogen opdiepen. En dat we iets mogen zien van de schoonheid van het woord van u. Ja, van de schoonheid van de koning die in uw woord zichzelf openbaart. Jezus Christus, die ten hemel vaart. En wil u dan geven dat we, wanneer het bijzonder van morgen gaan mag, over zijn afscheid met zegenende handen, dat we het mogen zien. Dat nu omdat hij gekomen is naar deze aarde, omdat hij geleden heeft, gestorven is en is opgewekt, omdat hij ten hemel gevaren is en zit aan de rechterhand van de Vader, dat er daarom in deze wereld onder het oordeel en onder de vloek ten gevolge van de zonde zegen mogelijk is. Dat zijn handen het oordeel breken en de vloek, de nevels en de duisternis van de vloek weg doen vliegen. Want zijn handen brengen zegen, omdat het de handen van de middelaar zijn. Heere, laat dan ook onder die zegenende handen de prediking van uw woord gezegend mogen worden. Wij bidden daarom in het diepe besef dat alle zegen onverdiend is. Als wij, zoals we hier samen zijn in dit kerkgebouw, of meeluisteren voor de kerktelefoon, naar onszelf zien, dan moeten we de dichter het nazeggen. Heere, zo u de zonde en de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Dan moeten we het ook, wanneer we geroepen worden om de boodschap uit te dragen, zeggen: Heere, wanneer we zien op onszelf, wie kan bestaan? Dan zijn onze lippen onreine lippen en onze gedachten verkleefd aan het stof. Maar wil u uit vrije genade onze ogen, onze harten, ja, heel ons leven opheffen tot u, opdat we boven dit aardse uit mogen zien op u. En uit genade het woord zo mogen bedienen, dat het in alle zuiverheid en helderheid mag klinken. En dat de geest er zo in mee mag komen, dat harten geroerd en geraakt mogen worden. En dat wij vanuit het woord onderricht ontvangen mogen. Heere, bekeer hen die nog voor eigen rekening leven en onbekeerd zijn. Wil uw kinderen leiden en oefenen in het allerheiligst geloof. Degene die veraf staan dichterbij brengen. En degene die meer van uw genade mogen kennen, steeds maar meer doen rusten op dat volkomen werk van Jezus Christus. Ja, wil al uw kinderen oefenen om te leven in de vreze des Heren. Heren, we smeken zo, denk aan ons allen en zegen uw woord. Wil u zijn met ons als gemeente. We denken aan allen die verdriet hebben of in rouw zijn. We bidden u voor allen die eenzaam zijn. Juist op deze feestdagen de eenzaamheid soms scherper en schrijnender gevoelen. Heren, wees u hen nabij. Denk ook aan alle zieken. U weet, er zijn er velen ziek en hebben moeilijke wegen te gaan, ook onder ons. We willen deze morgen heel bijzonder het jongste kindje van Kees en Annie Hartman aan u opdragen en bidden of u de kleine Wim wilt gedenken, die komende week een zware operatie zal moeten ondergaan. Dinsdag opgenomen en woensdag geopereerd. Heere, u weet van de zorgen van de weken en de maanden die achterliggen. Van de spanningen ook die er zijn. Wil u in deze dagen de zorgen en de spanningen wegnemen. Geef dat het zo mag zijn. Zoals de dichter van de 10e psalm het zegt. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Daar horen ook de spanningen en de zorgen rond onze kinderen bij. Opdat wij het in uw hand zouden geven. En u weet u hoe onmogelijk dat is vanuit onszelf. Maar wil u het geven. Heere, wil u dan ook dit jonge leven door de operatie heen dragen. Sparen. Wil u geven dat de operatie wel mag slagen. En dat hij na de operatie voorspoedig aan mag sterken en op mag knappen. En bovenal, Heere, wil u hem, de ouders, de verdere familie gedenken. En deze weg zegenen. Dat het uit mag drijven tot u en verbinden aan u. Heere, wees zo met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Met zorgen, met vragen, met dingen die spanning en soms ook heel veel moeite geven. Wil u bijzonder zijn met allen die op het ogenblik in het ziekenhuis liggen. We willen ze ook deze morgen niet vergeten en aan u opdragen. Wees u hen allen nabij. Denk ook aan ons als gemeente en heel persoonlijk. Wanneer in de dagen die voorbij gingen een beroep is uitgebracht door de gemeente van Katwijk aan Zee. Heren, u weet alle dingen. U weet hoe dat beroep is uitgebracht. Hoe dat leeft in de gemeente van Katwijk. U weet ook hoe de dingen hier leven. En u kent de noden zowel daar als hier. U weet ook alle dingen die in ons eigen hart opkomen en bovendrijven. Wil u, Heren, ons geven om te luisteren naar uw stem. En laat het allereerst en heel in het bijzonder mogen zijn. Heren, wat wilt u dat we doen zullen? En wil u voor deze dingen ook gebed geven. Ook onder ons, ook in het midden van de gemeente en ook in Katwijk. En dat uw wil helder en duidelijk mag worden, ook in de weken van beraad die zijn aangebroken. Heren, we smeken u, wil u zo deze morgen in ons midden zijn, wil ons bewaren voor de zonde en wil onze zonden genadig verzoenen en vergeven. En richt onze ogen op hem, van wie we belijden mogen, dat hij is opgestaan. Dat hij in de hemelen is binnengegaan. Dat hij aan de rechterhand van God is. En dat hij voor de zijnen bidt. We vragen het om zijnentwil. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 21, de versen 5, 6 en 13. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145 het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt al de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort wordt door u opgericht. Het ziet al op u. Het blijft alles op u wachten. Gij sterkt. Door spijs te rechtertijd hun krachten. Ge ontsluit uw hand ontfermend en weldadig. Opdat uw gunst al wat er leef verzadig. 145, het vijfde vers. En de tekst voor de prediking op deze hemelvaartsmorgen is uit dit hoofdstuk wat u gelezen is. Lucas 24, de versen 50 tot en met 52. Waar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen luidt. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Geliefde gemeente, hebben wij wel eens gelet op de handen van de Heere Jezus? Want we zouden in het evangelie kunnen nagaan speuren op wat voor manieren daar gesproken wordt over de handen van Hem. Van wie wij weten dat Hij de Zoon van God is. We lezen dat Hij vele malen zieken die tot hem gebracht werden aanraakte. U leest bijvoorbeeld dat op een gegeven ogenblik een blinde bij hem gebracht werd en dat hij op de aarde spuwde en met zijn vingers slijk maakte en dat slijk aanbracht op de ogen van deze blinde en hem zo genas. We lezen dat hij zegenend de handen legde op mensen die tot hem kwamen, op de kinderen die door de moeders tot hem gebracht werden. We lezen ook dat hij de hand uitstrekte en de duivelen gebood dat zij weg zouden gaan uit het leven van hen die door vele duivelen bezeten waren. En zo zouden we door kunnen gaan, de handen van de Heere Jezus Christus tijdens zijn leven hier op aarde hebben allerlei dingen gedaan die van de diepste en grootste betekenis zijn. Zo zouden we het samen kunnen vatten. Hij heeft niets anders gedaan toen hij hier op aarde was dan met zijn handen goed gedaan, dan met zijn handen gezegend. En vooral als het moment van afscheid nemen dichter en dichterbij gaat komen, leest u met des te meer nadruk dat de Heere Jezus Christus zijn handen ophief en zijn discipelen zegende. Dat is gebeurd bij de ontmoetingen onmiddellijk na de opstanding. En dat gebeurt ook, zo lezen we hier in de tekst van vanmorgen, wanneer hij van hen weggenomen wordt om de hemelen binnen te gaan. En tegen die achtergrond willen we vanmorgen stilstaan bij de hemelvaart van Christus. En er zijn drie gedachten die vanuit onze tekst onze aandacht vragen. Allereerst letten we op de plaats van de hemelvaart. In de tweede plaats op de zegen van de hemelvaart. En in de derde plaats op de vrucht van de hemelvaart. De hemelvaart van Christus. Ten eerste de plaats van de hemelvaart. Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Ten tweede de zegen van de hemelvaart en de handen opheffende zegende hij hen. En ten derde de vrucht van de hemelvaart. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ja, die geschiedenis van de hemelvaart wordt eigenlijk nauwelijks in de Bijbel verteld. Het zijn maar twee korte gedeelten die eigenlijk beschrijven wat er op de dag van de hemelvaart gebeurd is. Goed, dan zijn er ook nog wat profetieën in het Oude Testament die versluierd heenwijzen naar de hemelvaart van koning Jezus. Er zijn wat teksten in de brieven van de apostel Paulus met name, waarin gesproken wordt over de betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus. Maar het eigenlijke feit van de hemelvaart wordt ons alleen meegedeeld aan het slot van het Lucas-evangelie en in het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen. En bovendien, dan is het ook nog niet eens een uitvoerige beschrijving. Het zijn telkens maar een paar verzen die heel eenvoudig aangeven waarover het ging bij de hemelvaart van Christus. En vooral als we het slot van het Lucas-evangelie lezen, dan treft ons de grote eenvoud. De Heere Jezus is zijn discipelen na de opstanding ontmoet. Het is de 40ste dag nadat hij uit de doden is opgestaan. En als hij hen ontmoet is in Jeruzalem, leidt hij hen naar buiten de stad. Nee, dat was heel gewoon in de dagen voor zijn sterven. Toen ging hij hen voor. Toen leidde hij hen als de rabbi van Nazareth, de meester. En zijn leerlingen, zij volgden hem. Maar dat is eigenlijk toch zo nog niet gebeurd na Pasen. Na Pasen vinden we ontmoetingen, dat de Heere Jezus Christus plotseling zijn discipelen opzoekt, soms door gesloten deuren heen komt en hen zegent, vrede zij u lieden. Soms bij het meer van Galilea, bij de berg, met hen spreekt en zelfs met hen de maaltijd gebruikt. Maar dat hij hen voorgaat, dat hij met hen meegaat, zoals dat zo vaak gebeurde tijdens zijn aardse omwandelingen, daar lezen we eigenlijk niet van in die periode tussen Pasen en de hemelvaartsdag. Hier wel. Wat zouden de discipelen daarbij gedacht hebben? Zouden ze misschien gedacht hebben, wel, zijn de oude tijden teruggekeerd? Is de Heere Jezus Christus weer zo in ons midden, zoals tevoren? Gaat hij ons weer voor? Blijft hij bij ons om ons sprekende en wandelende door het land van Israël te onderwijzen in de dingen van het Koninkrijk Gods? We weten het niet. Maar het zou niet onwaarschijnlijk zijn dat althans bij sommigen die gedachte ging leven. Nu is hij weer onze meester die ons voorgaat, die ons leidt. En zo wandelen ze, zegt onze tekst, in de richting van Bethanië. Bethanië, dat ligt aan de oostkant van de Olijfberg. En daar gaat de Heer Jezus Christus met zijn discipelen heen. Kijk, dat is een weg die de Heer Jezus met de zijnen ook al zoveel vaker gegaan was. Want Bethanië, wat maar een kort stukje buiten Jeruzalem lag, was een plaats waar de Heer Jezus dikwijls met zijn discipelen vertoefde. En terwijl ze daar in de richting van Bethanië gaan, langs de Olijfberg, ligt daar ook aan de voet van de Olijfberg de Hof van de Olijven, Gethsemane. Een plaats, zo lezen we in het Johannesevangelie, waar de Heer Jezus dikwijls met de zijnen was. Allerlei herinneringen komen boven nu ze naar buiten gaan en de Heer Jezus Christus hen leidt in de richting van die berg daar bij Bethanië. Herinneringen aan wat er gebeurd is nog maar kort geleden. Want het is nog niet zo lang geleden dat de Heere Jezus Christus als koning binnentrok in Jeruzalem en ze de palmtakken van de bomen genomen hadden, de mensen de scharen en het riepen, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En niet eens zoveel later was het een joelende menigte die in een andere richting weliswaar Jeruzalem uittrok en die schreeuwde, kruist hem, kruist hem. En daar in de verte gloort de top van Golgotha, waar het kruishout gestaan heeft, waaraan Jezus Christus genageld is. En tussen die intocht in Jeruzalem en die uittocht naar Golgotha
ligt dan ook nog dat wat gebeurde in die donkere nacht van lijden, toen de Heere Jezus Christus zijn discipelen voorging en met hen ging naar de Hof der Olijven en daar beangst en zeer benauwd begon te worden. En de Vader bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Vele herinneringen dus, daar op de weg van Jeruzalem in de richting van Bethanië. En laten we één ding niet vergeten, dat het voor de discipelen en voor de Heere Jezus Christus niet zonder betekenis geweest is, dat ze deze weg op deze dag gaan. Want de Heere Jezus is op weg om het hemelhof binnen te gaan, om opgenomen te worden in het paleis van de eeuwige heerlijkheid. En nu wandelt hij met zijn discipelen langs al die duistere plaatsen waar hij de strijd gestreden heeft. En als hij zijn discipelen voorgaat, leidt hij zijn discipelen terug, als het ware, langs al die monumenten van zijn lijden en van zijn worsteling, opdat zij het niet zouden vergeten. En laat het duidelijk zijn, gemeente, dat dat op de hemelvaartsdag niet zonder betekenis is. Dat wij hemelvaartsdag altijd zien tegen de donkere achtergrond van wat de Heere Jezus Christus, voordat hij ten hemel kon varen, geleden heeft en doorstreden heeft. Dat wordt ons telkens weer in het woord van de Heere duidelijk gemaakt. Dat we de hemelvaart, de verheerlijking van Christus, nooit kunnen verstaan zonder te blikken in zijn diepe vernedering, in zijn donkere strijd. En daarom is het niet zonder reden dat hij juist op deze dag zijn discipelen leidt langs plaatsen en wegen die herinneren aan de duisternis van zijn vernedering. Waar leest u dat dan in het evangelie, vraagt iemand misschien. Wel, ik denk heel bijzonder aan wat Paulus schrijft in het vierde hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs. Dan zegt Paulus dit over de opvaring, de ten hemelvaren van de Heere Jezus. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is dezelfde, die is opgevaren ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. In die geladen, niet gemakkelijk te verstane woorden, laat Paulus zien dat de verhoging van de Heere Jezus Christus ten nauwste samenhangt met zijn nederdalen, met zijn vernedering. Hij is dezelfde, zegt Paulus. Dus dezelfde die hier op aarde kwam als een kindje in de kribbe, die aan het kruishout leed, die worstelde en streed in Gethsemane. Dezezelfde Jezus is opgevaren naar den hemel. En zo is het dat in die eenvoudige woorden van onze tekst we herinnerd worden aan de achtergronden van het hemelvaartsevangelie. Hij leidde hen langs die weg die herinnerde aan zijn lijden en aan zijn strijden, naar de plaats Bethanië, naar de berg van waar hij opgenomen werd. En dat wil zeggen, dat willen wij hemelvaart verstaan, dat wij moeten denken, in herinnering moeten brengen aan de bloedweg van de Heere Jezus Christus, aan zijn borgwerk en aan zijn lijden, aan zijn vernedering. Want het is uit het dal van de vernedering dat hij nu verhoogd gaat worden. Het is nadat hij zijn werk van lijden volbracht heeft, dat hij nu de hemelen binnengaat. Gemeente, verstaan we dat? Dat de Heere Jezus Christus moest lijden. En zo, nadat hij het lijden volbracht had, de heerlijkheid mocht binnengaan. worden we ook wanneer we in gedachten die weg naar de Olijfberg gaan, herinnerd aan zijn lijden en sterven. Aan wat het hem gekost heeft, aan de dure prijs die hij betalen moest, aan het zweet dat bloed werd aan de voet van de Olijfberg. O, laten we het nooit vergeten, dezezelfde Jezus die hier opvaart in de hemel, heeft moeten lijden en moeten sterven vanwege de zonde. Vanwege die zonde van u en van jou, jongen of meisje in de kerk. Vanwege de zonde van mij. Vanwege de zonde van Petrus en van Thomas. En noemt u heel de discipelreeks maar op. Vanwege de zonde van die allen die hij naar buiten leidde uit de stad. In de richting van de berg van waar hij opgenomen zou worden. Ja, zo worden we door het hemelvaartsevangelie onze plaats gewezen. Herinnerd aan het bloed van Christus. Herinnerd aan de strijd van Christus. Herinnerd aan de oorzaak van dat alles. Onze zonde en onze schuld. En dan mag ik de vraag toch wel stellen, niet? Zijn we onder het besef van onze zonde al vernederd? Zien we het, dat de zonde God vertoornen en bedroeven? En dat het onze zonden zijn, waardoor dat bitter lijden, de smarte weg van Christus nodig was? O, laten we op deze hemelvaartsdag niet goedkoop en gemakkelijk langs de dingen heen leven die het woord ons scherp en in liefde voorhoudt. Ween, kind der aarde, ween, omdat gij zondaar zijt. Kijk, dat mogen de discipelen niet vergeten. En dat mogen wij niet vergeten. Dat mogen Gods kinderen van vandaag niet vergeten. Daar worden ze allereerst op gewezen. En dan gebeurt het wat ons zo eenvoudig weg in de tekst wordt getekend, terwijl ze dan op de Olijfberg zijn. Degenen die zich daarin verdiept hebben, zijn het wat oneens waar het precies gebeurd is. Sommigen zeggen dat het op de helling van de Olijfberg was. Anderen zeggen dat het op de top van de Olijfberg was. Het is niet de belangrijkste kwestie, we gaan er vanmorgen ook maar aan voorbij. Maar naar luid van het evangelie was het toch op de Olijfberg. Dat de Heere Jezus plotseling, al sprekende met zijn discipelen, zijn handen opheeft en hen zegende. En terwijl hij hen zegende, scheidde hij van hen. Er kwam dus afstand en hij werd opgenomen in de hemel. Het boek Handelingen laat ons zien dat het een wolk was. Een wolkenwagen als het ware, die je straks hem opneemt en hem uit het gezicht van de discipelen doet verdwijnen. Dus hij wordt opgenomen, weggenomen. Maar terwijl hij weggenomen wordt, zijn het toch zegenende handen die voor over de discipelkring zijn uitgebreid. Wat betekent dat? Wel, zegenen, we hebben het al aangestipt, dat heeft de Heer Jezus Christus tijdens zijn aardse leven zoveel malen gedaan. En toch, als we het goed zien, krijgt de zegen na zijn sterven en na zijn opstanding nieuwe betekenis. Krachtiger dan ooit tevoren worden zegenende handen van de Heere Jezus een prediking van zijn werk. Hoezo dan, vraagt iemand. Wel, laten we eens even de achtergrond bezien. De achtergrond van die zegenende handen, dat is het werk van de priesters en de hoge priester met name in de tijd van het Oude Testament. Daar worden in de boeken van Mozes allerlei uitvoerige voorschriften gegeven. Hoe dat de priesters, wanneer zij hun werk in de tabernakel en later in de tempel gedaan hebben, naar buiten komen en het volk mogen zegenen. En vooral als zo'n priester of zo'n hoge priester dan met het bloed het heiligdom was binnengegaan. Denk aan de grote verzoendag. Als de hoge priester in het witte kleed binnenging om verzoening te doen voor de zonde van het volk, dan zou het kunnen zijn dat je nog aan zijn handen zag het bloed wat hij met zijn handen gesprengd had op de ark van het verbond. Misschien waren er nog wel spatjes van dat bloed te zien op zijn witte gewaad. In elk geval kon het duidelijk zijn dat die priester zijn werk gedaan had. Hij was binnengegaan in het heiligdom, niet zonder bloed, en had dat bloed gesprengd op de plaats waar het behoorde, op het verzoendeksel. En als dat werk van verzoening volbracht was, dan hief hij zijn handen op en zegende de schare die daar samengestroomd was met de grote Aaronitische zegen: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Zo kwam de priester naar buiten uit het heiligdom om te zegenen als het bloed geplengd en gestort was. Kijk, gemeente, en dat wordt hier nu vervuld. Jezus Christus zegent zijn kerk nadat hij het offer gebracht heeft. En als u goed ziet, dan ziet u in gedachten in zijn handen de littekenen die herinneren aan het feit dat hij aan het kruishout genageld was. Want telkens weer lezen we in het evangelie dat na Pasen de Heere Jezus Christus op zijn handen en op zijn voeten wees en liet zien de littekenen, herinneringstekenen aan zijn lijden en aan zijn sterven. Wat moet dat voor de discipelen geweest zijn, dat de handen opgeheven werden waarin de littekenen tekenen waren van zijn bitter lijden en sterven. En ze zagen die zegenende handen langzaam maar zeker verder weggaan. En ze zagen die zegenende handen die tot hen spraken van de liefde van Christus en van zijn ontfermingen en van zijn genade. O, ziet u, hemelvaartsdag is niet los te maken van de Goede Vrijdag en van Pasen. Want het zijn de zegenende handen die eens doorboord geweest zijn, die opgeheven worden en waarmee de discipelen gezegend worden. En die zegenende handen zijn als het ware handen waaruit een schat aan zegeningen vloeit. Een schat aan zegeningen nu hij hen gaat verlaten. En kijk, dan wordt dat verlaten van de Heere Jezus Christus, dat scheiden, dat weggaan, toch zo anders. Want het zal de discipelen pijn gedaan hebben. We lezen dat ook in het boek Handelingen, dat de Heere Jezus van hen weggenomen werd. Ze waren verbijsterd en verbaasd. Maar toch, de scheiding die pijn doet, was een scheiding terwijl de handen zegenend over hen waren uitgebreid. Het betekent dat de Heere Jezus wel van hen weggaat, maar dat hij hen niet verlaat. Mijn zegen geef ik u, mijn zegen laat ik u. En gemeente, dan is die zegen van de Heere Jezus die hij bij zijn discipelen laat, ook als hij van hen weggenomen wordt, niet een vroom klinkende wens. Zoals wij mensen soms elkaar in moeilijke omstandigheden toewensen: God zegen hoor, als je iemand die een verlies geleden hebt afscheid neemt en zegt: God sterke je, God zegen. Dat is goed bedoeld, dat is een zegenwens. Maar wij mensen kunnen vaak niet verder komen, toch, dan een zegenwens. Wij hebben over de zegen van God niet te beschikken. We kunnen het alleen elkaar toewensen. En we mogen om de zegen van de Heere ook voor elkaar bidden, zoals we bidden mochten en bidden mogen om de zegen van God over deze kleine kinderen die zojuist in de dienst het teken van de heilige doop hebben ontvangen. Maar verder dan wensen en bidden om de zegen van de Heere kan het bij ons mensen niet gaan. Maar als de Heere Jezus zegent, zegent hij met volmacht. zegent hij als degene wiens handen doorboord zijn, als degene die al het werk volbracht heeft wat de Vader hem heeft opgedragen en niets van de eisen van God, niets van wat God hem beval, heeft hij onvervuld gelaten. Het is alles, alles voldaan. En omdat hij alles voldaan heeft, kan hij nu met volmacht, een volmacht die gefundeerd is in zijn volbrachte werk, de zegen leggen op zijn discipelen en in de discipelen op heel de kerk. Mijn zegen geef ik u, mijn zegen laat ik u. O gemeente, als we door genade mogen leven onder die zegenende handen van de Heere Jezus Christus. Als we door het geloof mogen blikken op die zegenende handen van de Heere Jezus Christus, waarmee hij als de grote hoge priester afscheid nam van zijn kerk. Wat is het dan wonderlijk. Want dan vloeit uit die zegenende handen alle zegen voort. Het is geen wens. Het is geen hopen. Het is een vaste zegen. Een zekere zegen, omdat het een betaalde zegen is. Wat is die zegen dan zoal? Ja, daar kunnen we vanmorgen maar iets van zeggen. Je zou daar heel breed op in kunnen gaan, de schriften kunnen doorbladeren. En dan zou er zoveel aan de orde komen. Laat ik het maar eenvoudig houden vanmorgen. En dat betekent dat we zomaar één of twee dingen aanstippen. Wat die zegen is, wel allereerst, dat is de zegen die hij verworven heeft door zijn bloed. Die littekenen die zichtbaar zijn in zijn handen niet. En die zegen die hij verworven heeft door zijn bloed, ja, die staat tegen de achtergrond van die oudtestamentische priesterdienst. De priester moest bloed laten vloeien om de zonde van het volk te verzoenen. En dat bloed van al die stieren, bokken en lammeren die in de tempel geslacht werden en eertijds ook nog in de tabernakel, dat is een heenwijzing naar Golgotha. Want de brief aan de Hebreeën maakt ons duidelijk dat het offer van allerlei dieren de mensen niet kan redden. Dat was slechts een heenwijzing, een profetie. Er is slechts één bloed. Dat kan redden. En dat is het bloed van Jezus Christus. Want het bloed van Jezus Christus, zegt de apostel aan het slot van zijn brief aan de Hebreeën, dat reinigt van alle zonde. En dat bloed vloeit uit die zegenende handen. Beter gezegd, de kracht van dat bloed komt als een schat van zegen uit zijn zegenende handen voort. Zijn hier mensen die worstelen met hun zonden en met hun schuld. Met het feit dat ze vanwege de zonde de vloek van de Heere over zich gehaald hebben. Dat zijn ontzaglijke dingen. Dingen die we ook maar niet te makkelijk moeten zeggen. Zoals het oude formulier van de kinderdoop ook in dat diepe dal begint. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom, kinderen des toorns, gemeente, dat geldt van nature van ons, van u en van mij. En als dat op je hart gaat wegen, als je daaraan ontdekt wordt, als je daar iets van gaat zien als jongen of als meisje, als oudere, dat je tegen de Heere gezondigd hebt, dat je bij God in de schuld staat. En dat je zelf die schuld nooit goed kunt maken, die zonde niet uit kunt wissen. Dat een beetje beter leven en een beetje netter leven uiteindelijk je schuld niet ongedaan maakt en je zonde niet verzoent. En als dan in de prediking ook op de hemelvaartsdag gewezen wordt op die zegenende handen die eens doorboord zijn geweest. Dat daar nu alleen de reiniging te vinden is. In dat bloed van de Heere Jezus, waarmee hij aan al de eisen van Gods heilig recht heeft voldaan. Gaan we dan niet smeken, Heere, geef me dat bloed. Reinig mij door de kracht van dat bloed. Zoals het bekende woord van Bunyan, ik heb het al zoveel keer aangehaald. Heere, geef dat ik mijn zonde niet anders kwijt mag raken dan in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat mag toch ook op de hemelvaartsdag, mijn jonge meisje in de kerk, onze beden zijn. Zeker als je soms in stilte je knieën buigt en zegt, o God, hoe moet het met mij? Ik ben zo arm, ik ben zo schuldig. Zegenende handen. We worden gewezen op het bloed van de Heere Jezus, dat van alle zonden reinigt. Ja, zegt iemand, maar wat betekent het dan nog meer? Nou, laat ik dan nog een aspect noemen. Het betekent ook dat al gaat de Heere Jezus Christus weg. Al verdwijnt hij uit het gezicht van de discipelen. Al neemt de hemel hem straks in heerlijkheid op. Toch blijft hij bij zijn discipelen. Ja, zegt iemand, maar dat is toch wel wat geweest. Die discipelen waren gewend dat de Heere Jezus met hen was. Dat hij hen leidde, dat hij met hen sprak over de dingen die betrekking hebben op het koninkrijk van God. En nu moesten ze hun meester missen. Denk eens aan Maria Magdalena, die op de dag van de opstanding de Heere Jezus Christus als het ware aan haar hart wilde drukken. Zijn voeten wilde omhelzen. En in dat gebaar uitdrukte, en nu laat ik u nooit meer los. Die discipelen wilden de Heere Jezus Christus wel bij zich houden. En dat is te begrijpen, want de liefde, en die was er in het hart van de discipelen. Die wil altijd degene die je lief hebt dicht bij je houden. En scheiden doet lijden. Ook als de Heere Jezus hier van de discipelen scheidt. Straks is de hemel weer gesloten. Straks drijven de wolken weer langs de blauwe lucht. En de Heere Jezus Christus is verdwenen. Geen wonder dat de discipelen, zoals het boek Handelingen zegt, verbijsterd en verbaasd naar de hemel kijken. Ja, dat is een aanduiding, gemeente, dat het bij de discipelen zo geweest is dat de Heere Jezus van hen weggenomen werd en dat ze zijn lichamelijke tegenwoordigheid moesten missen. Het is ook een aanduiding dat als ze straks de wereld ingaan, predikende het evangelie van het koninkrijk, dat ze de Heere Jezus Christus niet meer bij zich hebben in lichamelijke zin. Dat ze zijn nabijheid niet meer met hun handen kunnen tasten en met deze ogen kunnen zien. Het is ook een aanwijzing dat het in het leven van de discipelen en van de kinderen van God soms weer eens donker kan worden en strijd kan komen. En de strijd is de discipelen, we weten het uit het boek Handelingen, bepaald niet bespaard gebleven. En zo is het toch met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En dan kan de hemel zo gesloten zijn. En dan kunnen de wolken komen en niet slechts witte wolken aan een blauwe hemel, maar ook nog donkere wolken en stormgetij. Dan kan het van binnen geschud worden. Dan kan het waar worden wat de Heere Jezus ooit tegen Petrus gezegd heeft. Simon, Simon, Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. En dan kan het lijken alsof de discipelen, alsof ook de kerk van Christus van vandaag zo aangevochten wordt. En dan kan er een kind van God zijn, een oprecht christen, die vandaag in de kerk zit en zegt, dominee, de hemel is zo toegesloten. Het lijkt alsof er nooit iets in mijn leven gebeurd is. En het geloof is zo ingezonken. En de hoop is zo weggegaan. Alles lijkt onder het donker en de hemel. Ach, ik bid wel, maar het lijkt alsof er geen gebed doorkomt. Ik moet me eigenlijk ook schamen voor mijn gebeden. Iets van wat Job ergens zegt, zie ik voor me, ik merk hem niet. En achter me, ik zie hem niet. Waar is God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak betrouwde? De Heere is zo ver, de hemel is zo gesloten, alles is zo dor en donker binnen. Ja, dat kan zijn door eigen schuld, door afdwalingen, door struikelen. Het kan ook zijn omdat we in onbegrepen, raadselachtige omstandigheden terechtkomen. Want die zijn er ook, denk alleen maar aan het voorbeeld van Job. Maar het is niettemin werkelijkheid. En hoe is dat dan? Jezus Christus, ver van de zijne, ver van hen gescheiden, o, vergeet het dan niet, aangevochten kind van de Heere, in uw geestelijke verlating, zoals dat vroeger genoemd werd. Dat toen de Heere Jezus zijn kerk vaarwel zei, afscheid nam, zegende hij haar. En het is wel zo dat hij uit hun ogen verdween en in de hemelen werd opgenomen, maar die zegenende handen, het laatste wat de discipelen van de Heere Jezus hier op aarde zagen, die duiden aan dat hij met zijn godheid, genade, majesteit en geest nimmer van hen wijkt, zo zegt onze catechismus. Dat hij met zijn zegen blijft. En vergeet het dan ook maar niet. Wat is het eerste wat de hemel gezien heeft? Toen de Heere Jezus Christus de hemelen binnenkwam. Toen kwam hij de hemelen binnen met zegenende handen. Want hij is met zegenende handen heen gegaan. Hij is ook met zegenende handen de hemelen binnengekomen. Zou de apostel daar niet op zin spelen wanneer hij schrijft dat Jezus Christus de hemelen is binnengegaan, niet zonder bloed? Dat het eerste wat in de hemelen zichtbaar werd in de tegenwoordigheid van God en van de vele heilige engelen, de handen waren met de tekenen, niet zonder bloed. En daar knoopt de apostel aan vast dat hij nu altijd in de hemelen binnengegaan is om voor zijn volk te bidden. Om als het ware, mag ik het beeldend voorstellen, die handen aan zijn vader te laten zien. Te laten zien dat hij alles volbracht heeft wat de vader eist. Vader, ik heb verzoening gevonden. O, in uw aanvechting en in uw strijd, vergeet het niet, de zegenende handen zijn het laatste van de Heere Jezus bij zijn hemelvaart om te laten zien, mijn zegen blijft. En ze zijn ook het teken in de hemel dat hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, dag en nacht. Wat ligt de kerk dan in veilige handen? En al kan het levensschip hier op aarde overspoeld worden door golven en water van strijd, die zegenende biddende handen van de grote hoge priester staan er garant voor, staan er borg voor. Ik zal u nooit begeven en ik zal u niet verlaten, o kind van God, dat we daar dan biddend op pleiten. Dat we daar dan biddend op leren hopen. Want daar ligt toch de vastheid. Ja, kijk, en dan nog even over die vrucht van de hemelvaart. Als dat zo bij het hemelvaartsevangelie naar voren komt. Dat de Heere de zijne toch niet verlaat. Ook al scheidt hij van ze. Dan kunt u begrijpen dat er grote blijdschap was. Zo staat het toch in het slot van het Lucas-evangelie. Ze gingen naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze waren allen tijden in de tempel dankende en lovende God. Ja, maar er gaat nog wel wat aan vooraf en dat moet u niet overslaan en dat is zeker vandaag belangrijk. En zij aanbaden hen. En dan staat er in het Grieks een woord wat aanduidt dat ze plat op de grond vielen. Dat was het eerbewijs voor goddelijke keizers en koningen in het Oude Oosten. Plat op de grond. Letterlijk staat er, ze kusten het stof. Dus dat was diep, ootmoedig, verwonderd, eerbiedig. Ja, laten we dat maar niet vergeten. Weet u, echte lofzang en echte blijdschap wordt in het dal van de ootmoed geboren. Als mensen hun mond altijd vol hebben over dankzeggen en over blijdschap en over praise en zo. En ze kennen de ootmoedige, verbroken verwondering voor de Heere niet. Dan vrees ik op grond van de schriften dat ze zich vergissen. Want de echte dankbaarheid en de echte blijdschap wordt in de diepte geboren. Vroeger werd vaak gezegd, net zoals met de mirte, een gewas uit het Oude Oosten, dat groeit en bloeit in de diepste punten van de dalen. Zo is het met de geestelijke blijdschap die ontspringt in de diepte. Want dat is het bij de discipelen als vrucht van de hemelvaart, dat ze plat op de grond komen te liggen, het stof kussen, zo staat er. Uit eerbied en verwondering en in ootmoed, Heere, wat een wonder. Dat er nu voor zulke mensen zoals wij zijn, met zulke ongelovige en weerbarstige harten, zegenende handen zijn. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn koning genoten. Kijk, en waar dat is, die verwondering, die ootmoed, die verbrokenheid van het hart. Daar komt ook de blijdschap. Want wanneer we dan mogen zien dat er voor zulke mensen inderdaad genade is. Een koning is die blijft. Een koning is die zegent. Een koning is die voor hen de hemelse heerlijkheid ingaat. Een koning is die daar is om voor zijn kerk plaats te bereiden. Een koning die straks weer komen zal. Zoals zijn discipelen hem hebben zien heengaan, dat is voor de zijne met zegenende handen op de wolken des hemels weer zal komen. Ja, wie zou dan niet in stille, ootmoedige verwondering, wanneer hij dat door het geloof mag zien, met blijdschap en vreugde vervuld zijn. Kijk, gemeente, die geestelijke blijdschap, ook vandaag als die er is, die gaat het begrip en het verstand te boven. Wat een wonder. God krijgt de eer. De vraag is er dan tenslotte. Hebben wij zoiets van het wonder van hemelvaart verstaan? Hebben we deze koning als borg voor onze ziel nodig gekregen? Ach, er zijn nog zoveel mensen, altijd nog te veel, die zomaar doorleven. En die de noodzaak van de bekering met hun verstand wel weten. En misschien in zekere ernst daar ook nog wel eens over denken. Maar lieve mensen, die de noodzaak van het werk van Christus, iets van het geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Niet kennen. Als het altijd maar zo doorgaat, lieve mensen, dat we rechtzinnig door het leven gaan, maar onze werkelijke nood niet inleven. Schrik dat u nooit eens op, Schud dat u nooit eens wakker. Want het is niet genoeg om rechtzinnig te zijn. Alleen met je verstand. Het is niet genoeg om de dingen te weten in je innerlijke overleggingen. Wij hebben persoonlijk voor ons hart, voor onze ziel een borg nodig. Een koning nodig. Wij hebben het nodig om vanuit zijn zegenende handen bediend te worden, genade te ontvangen. En als u dan deze dingen niet kent en nog buiten staat, o smeek op uw knieën of God u wil laten zien wie hij is. Wie u zelf bent en wie Christus is. Heere, maak mij de weg ter verlossing in het bloed van de Heere Jezus bekend. Is dat onze bede geworden? En als het dan soms zo donker is en zoveel vragen geeft, blijf dan toch in uw armoe maar kloppen. Want de Heere wil zijn handen ontsluiten om genade te geven aan wie? Aan zondaar. Aan verlorenen, aan mensen die het niet verdienen. En als u iets van deze werken van de Heere kennen mag, laat dat steeds meer reden mogen zijn voor ootmoedige verwondering. En voor aanbidding. En voor gebed. Heere, maak het meer en meer waar in mijn leven. Dat u niet begeeft. Dat u niet verlaat, dat u uw handen ontsluit om te geven. Zegen, vrede aan arme zondaren, zoals ik, om niet. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen. Voor alles wat u gaf, voor het zichtbare evangelie en de bediening van de doop. En voor de prediking van uw woord. Heren, wil u de naprediker zijn. O, geef dat we niet rusten mogen voordat ons hart rust en vrede vinden mag. Op goede schriftuurlijke gronden in het bloed van de Heere Jezus. en in die zegenende handen vrede en zaligheid mag vinden. Heere, wil uw kerk vaak zo aangevochten en geslingerd strijd van dit leven gedenken. En wil u uw koninkrijk ook onder ons en onze kinderen uitbreiden. Heere, breng er vele toe tot de gemeente die zalig wordt. O, laat uit die zegenende handen hartvernieuwende, bekerende genade mogen vloeien. Ook voor ons en voor onze kinderen. We willen van u smeken of u verder deze dag met ons wilt zijn. Zegen ons verder, Heere, waar we ook zijn en wat we ook doen. Zegen ook vanmiddag, wanneer we nog ergens spreken moeten voor de Spaanse zending. Geef u een stem om te spreken en de bediening van uw Heilige Geest. We vragen dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 67, het eerste vers. Laat in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.